In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm. En daarvan het tweede en het zesde vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 2 en 6 van de 25e psalm. We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus uit het 10e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 27. De schriftlezing Marcus 10 vanaf vers 17 tot en met vers 27. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de eerste psalm, het eerste vers. Welzaligheid die zeren wet, blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Vers 1 van de eerste psalm.
En als hij uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende, vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus, rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus, wederom antwoordende, zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun vertrouwen stellen, ze in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door het eerste gedeelte van de schriftlezing. En wel de versen 17 tot en met 22, zoals u zijn voorgelezen. Vers 17 tot en met 22. We willen gaan zingen uit de 119e psalm, ook psalm 119. En daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren. En ook het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Het 5e en het 17e vers van de 119e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 17e psalm. Daarvan het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het 3e vers van de 17e psalm straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, je bent jong en je wilt wat. Met die slogan werd enkele jaren geleden de jeugd getypeerd. Een jongere wil immers wat beleven. Hij wil wat te doen hebben. Hij onderneemt ook van alles. En hij wil ook wat van dit leven maken. Zo is het toch, jongelui? Allerlei plannen maak je, allerlei idealen koester je, allerlei verlangens heb je. En misschien, jongens en meisjes, zien jullie het ook wel voor je, wat je graag later worden wil. Dokter misschien, of juffrouw, of piloot, of bij de brandweer, of bij de politie. Het kan ook zijn dat je zo een wensenlijstje hebt met dingetjes die je kopen wilt. Nieuwe mobiel, andere kleren misschien, of iets voor school. Dat je ervan droomt dat je iemand mag zijn, een bekendheid, een beroemdheid. In elk geval, als je jong bent, bruis je van energie en zit je vol met allerlei plannetjes. Daarvoor ben je immers jong. Dat was hij ook. Bovendien was hij ook nog eens rijk. En hij was zelfs serieus, bezig met allerlei eeuwigheidsvragen. Echt een ideale jongere. Zo'n een waarvan ouders hopen dat het er een van hen is. Tenminste, ouders, ik hoop dat u dat hoopt. En zo'n jongere die je graag bij je in de gemeente ziet en bij je op de catechisatie zit. In onze tekst ontmoeten we hem. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema de rijke jongeling voor de keuze. Zijn geld of het leven. Drie gedachten. Eén vraag bezet hem. Eén ding ontbreekt hem, één gebod belet hem. De rijke jongeling voor de keuze, zijn geld of het leven. Eén vraag bezet hem, één ding ontbreekt hem en één gebod belet hem. In de achterliggende tijd waren er al heel wat mensen naar de Heere Jezus toegekomen. Sommigen die kwamen met verkeerde bedoelingen. Denk aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden. Ze kwamen alleen maar naar de Heere Jezus om hem te kunnen vangen. Ze waren erop uit om hem onderuit te halen. Zo was daar die wetgeleerde, we lezen van hem in Lucas 10. Die kwam om de Heere Jezus te verzoeken en die aan hem vroeg. Ja, diezelfde vraag als waar wij over hebben gelezen. Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Maar hij vroeg dat om Jezus te verzoeken. Anderen daarentegen die kwamen vanuit de nood van hun bestaan. Zieken, melaatsen, blinden, kreupelen. Mensen die de hulp van de Heere Jezus inriepen. Ze hadden hem nodig. En dat geldt nu ook voor hem die hier komt aangesneld. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem. Eigenlijk staat er in de grondtekst, komt er eentje aangerend. Hij heeft duidelijk haast. Nu Jezus langskomt, wil hij de kans niet onbenut laten om met de Heere Jezus te spreken. En hij verlangt ernaar om met Jezus in gesprek te komen. Er is blijkbaar iets wat hem bezighoudt en waarvoor hij raad, het advies van de Heere Jezus nodig heeft. Wie is die man eigenlijk? Nou, vanuit Marcus krijgen we eigenlijk niet veel over hem te horen. Marcus spreekt eigenlijk onbeduidend over iemand. Als we deze geschiedenis bij de andere evangelisten lezen, dan krijgen we wel wat meer te weten over deze man. Bij Matteüs lezen we namelijk in het 19e hoofdstuk dat het gaat om een jongeling. Lucas, die schrijft erbij in Lucas 18, het 18e vers, dat deze jongeman een zekere overste is. En er wordt er in het Grieks een woord gebruikt dat zoiets betekent als een bestuurder, een topfunctionaris, een bewindsman. Het gaat hier dus vermoedelijk om een stadsoverste. Ook al zijn er ook verklaarders die vooral denken aan de overste van een synagoge. Maar in elk geval, het is een hoog geplaatst iemand. Iemand met een vooraanstaande functie. Al jong heeft hij carrière gemaakt. En het heeft hem beslist geen windeieren gelegd. Want zowel Matteüs, Marcus als Lucas wijzen erop dat deze jonge man ook rijk is. Hij bezit dus vele goederen. Hij is rijk, hij is jong, hij is vooraanstaand. Nou, hij heeft toch veel mee in zijn leven. En daarmee kun je toch ook vooruit in dit leven. Toch? Misschien heb jij wel zoiets dat je ook wel zou willen in dat opzicht als hij. Graag een goede positie verwerven. Je hoopt op een mooie carrière. Een baan waarbij je best wel wat geld verdient. Het liefst een leidinggevende functie waardoor je, zoals we dat dan ook zeggen, aan de knoppen kunt draaien. Misschien ergens in de top van het bedrijfsleven of bij de overheid. Of zeg je dat je liever eigen baas bent. En een beetje geld erbij is dan ook best wel makkelijk. Je wil immers een mooi huis, een goede auto. Je wilt zonder geldzorgen kunnen leven. En een beetje luxe, een beetje weelde, een beetje welvaart vinden we allemaal toch niet verkeerd. Het is best aangenaam als je niet op elke cent hoeft te letten. En we willen graag datgene doen, kunnen doen, wat wij ook willen doen. Hij had het allemaal. En hij was van niemand afhankelijk. En het leven lachte deze jonge, veelbelovende man ook toe. Toch was hij ook ernstig en serieus. Want zijn geld bracht hem niet zoals die verloren zoon op zondige plaatsen. Ondanks zijn rijkdom ging hij niet op in de zonde. Een leven in de hogere kringen van de samenleving deed hem niet breken met de godsdienst, zoals we dat vandaag de dag helaas nog wel eens zien. Want dan zien we dat de toename van welvaart er wel eens toe kan leiden met een tot een mindere betrokkenheid op de kerk en op de godsdienst. Maar deze rijke jongeling, die verloochent zijn wortels, zijn afkomst niet. Hij is er ook maar niet alsmaar mee bezig om maar rijker en rijker te worden. Hele andere dingen houden hem bezig. En dat brengt hem nou bij Jezus. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende. Dat is eigenlijk wonderlijk. Die rijke jongeling die er op de knieën ligt voor Jezus, die arm is geworden. deze vermogende hooggeplaatste in Israël valt neer voor de voeten van hem die bezig is om een paria en een uitgestotene in Israël te worden. Want Jezus is immers onderweg naar het kruis, waar hij zal komen te hangen als een verstotene tussen hemel en tussen aarde. Maar het tekent zijn respect voor Jezus en het laat iets zien van de verwachting die hij heeft van Jezus. Hij wil blijkbaar iets weten van Jezus. Hij heeft hem iets te vragen. Vers 17. Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Diezelfde vraag dus als waarmee die wetgeleerde, we hebben die tekst net gelezen uit Lucas, ook tot Jezus was gekomen. Toen was het om Jezus te verzoeken. Nu is het een vraag uit een oprecht hart. Die rijke jongeling mist namelijk wat in zijn leven. En het heeft hem onrustig gemaakt. Die overvloed aan aardse bezittingen kan hem blijkbaar niet geruststellen. En ook het leven naar de wet, we komen daar straks nog wel op terug, geeft hem die rust niet. En hij komt nu naar Jezus om die rust te ontvangen. Bijzonder. Hier zien we niet een rijke die bezig is met de vraag hoe hij rijker kan worden. Maar hier is een rijke die zich bekommert om die vraag hoe het nou moet als de dood komt. Zal ik dan wel het eeuwige leven beërven? Kan ik dan wel het koninkrijk van God inkomen? Kan ik dan wel voor God verschijnen? Dat zijn de vragen waarmee hij worstelt. Al is hij jong en is hij rijk, toch is hij met die vragen bezig. En jij? Hoe ligt dat nu bij jou? Ook als je jong bent. Houden deze vragen je ook bezig? Ben je voor jezelf ook wel eens bezig met die vragen van dood en eeuwigheid? Dat je misschien wel eens op je bed ligt en dan van binnen die vraag leeft, ja, hoe moet het nu als ze sterven wordt? Kan ik God dan wel ontmoeten? Zal er voor mij in dat koninkrijk van God nu ook wel een plaats zijn? Is dat voor jou ook een vraag? Hoe je dat eeuwige leven zal kunnen ontvangen? Vraag je jezelf wel eens af of je behouden kan worden? Kijk dan eens naar die rijke jongeling. Want echt, voor zulke vragen ben je nooit te jong. Die vraag is ook niet aan leeftijd gebonden. Die vraag zal je juist ook in je jonge jaren bezet moeten houden. De vraag hoe je dat eeuwige leven kan ontvangen. En die jongeling komt daarmee tot de Heere Jezus. En daarmee is hij ook op het juiste adres. Want Jezus is immers de weg, de waarheid en het leven. En wie anders dan hij, Jezus de Christus, kan het hem ook leren? En zo heb ik dat daarom ook te doen. En u en jij. Want als je wil weten hoe je zalig kan worden, zal je je tot de Heere Jezus moeten wenden en het aan hem moeten vragen. Bij hem is immers raad, bij hem is immers uitkomst, bij hem is er verlossing. Bij hem is het eeuwige leven te vinden, want hij is zelf het leven. En zie je, dat het daarom ook het beste is om met al die onrust van binnen, om daarmee tot de Heere Jezus te gaan. Net als die rijke jongeling. En dat brengt dan bij ons de tweede gedachte. Eén ding ontbreekt hem. Want zo ligt die rijke jongeling daar op zijn knieën voor de Heere Jezus, met in zijn hart die vraag naar het eeuwige leven. Maar hij krijgt aanvankelijk geen antwoord. De Heere Jezus stelt een wedervraag. Vers 18. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. We moeten daarbij bedenken dat het in die dagen een gewoonte was dat een rabbi het zei, er is niets dat goed is dan alleen de wet. En dat is hier ook de achtergrond. En daarbij past dan ook dat de Heere Jezus in het 19e vers die jonge man wijst op de geboden van God. Als je goed hebt meegelezen, dan is het wel opgevallen dat de Heere Jezus hem confronteert met de tweede tafel van de wet, het gedeelte wat gaat over de naastenliefde. En het zal jou en nu ook zijn opgevallen dat als je die geboden leest en plaatst naast de volgorde zoals je die elke zondagmorgen hoort, dat die volgorde daarin ook wat afwijkt in het 19e vers. Blijkbaar ging de Heere Jezus daar ook niet al te krampachtig mee om. En het 10e gebod, wat je hier op het eerste oog lijkt ook te missen, is misschien verwoord met die woorden, gij zult niemand tekort doen. Maar Jezus wijst deze rijke jongeling op het goede van Gods geboden. En dan krijgen we nog iets meer te zien van die jonge man. En krijgen we hem nog iets beter te leren kennen. Want er staat daar in vers 20. Doch hij antwoordende, zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Hij is dus niet alleen ernstig, maar hij is ook vroom. Hij is een keurige jongen die netjes leeft. Hij doet geen verkeerde dingen. Hij zoekt de zonde niet op. En hij leeft zoals hem dat thuis door zijn ouders en in de synagoge ook is geleerd. Hij is beschaafd. Hij kent manieren. En hij is gehoorzaam aan de wet van God. En letterlijk staat er eigenlijk, bij deze dingen heb ik de wacht gehouden van mijn jeugd af aan. Hij heeft dus Gods geboden bewaakt. Nou jongens en meisjes, jullie weten wel wat het is, bewaken. Dat wil ook zeggen dat je zorgt dat iets ook niet wordt weggepakt. Dat iets ook niet wordt gestolen. Zoals het ook kan gebeuren, misschien als je ergens bent in een stad en dat dan ook je moeder even aan je vraagt van, joh, wil je hier even op passen? Ze geeft je haar tas. En dan moet jij ervoor zorgen dat die tas op dat moment niet wordt weggenomen. Je moet die tas ook bewaken. Erop letten dat niemand eraan kan komen. En zo heeft die jonge man er nu ook goed op gelet dat Gods wet niet werd ontkracht. Hij heeft Gods wet bewaard. Hij houdt de wacht bij Gods geboden en hij houdt Gods geboden in acht. Hij kent de schriften. Hij wist wat God van hem vroeg. En hij bestudeerde daarvoor Gods woord. Ja, zo'n jongen kun je een voorbeeld nemen. Vandaag de dag wordt het al wel eens gezegd, ik snap niet wat in de Bijbel staat. Ik begrijp niet waar de preek over gaat. Ik vind het allemaal veel te moeilijk. En als dan wel eens op de catechisatie de vraag wordt gesteld, wie voor zichzelf een stukje uit de Bijbel leest, blijven de meeste vingers naar beneden. En zelfs blijven er een heel aantal naar beneden op de vraag wie voordat hij naar school toe gaat met zijn vader of moeder uit de Bijbel leest. Ook blijkbaar is dat niet meer een gewoonte die door ons allemaal ook plaatsvindt. Wat dat betreft kunnen we aan de jongen een voorbeeld nemen. Hij zocht in alles Gods wil te doen en naar Gods wet te leven. En hij kan het zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Al deze dingen, wat dat dan is? Nou, die geboden die de Heer Jezus ook net hem heeft voorgehouden. Kan jij hem dat nou nazeggen? Want hoe ga jij nou om met je naaste, met die tweede tafel van de wet? Als het gaat om het vijfde gebod. Luister je altijd goed naar je ouders? Hoe gedraag je je in de klas? Ben je wel eens brutaal tegen een docent in de klas? Als het gaat om het zesde gebod, pest je wel eens iemand? Als je ook een hekel hebt aan iemand? Misschien zelfs haatgevoelens voelt tegenover iemand? Of dat je via de social media wel eens gemeen doet over een ander? En als het gaat over het zevende gebod, het achtste gebod, het negende gebod, het tiende gebod. Hoe ga je om met je mobieltje? Wat lees je allemaal? Wat kijk je allemaal? Wat luister je allemaal? Hoe kom je aan je geld? En hoe ga je om met je geld? Gebruik je dat alleen maar voor jezelf? En hoe ga je om met je bezittingen en met de bezittingen van een ander? Ook in de kerk of op school in het klaslokaal. Deze rijke jongeling zocht in alles te leven naar de Bijbelse normen en waarden. Zijn leven was netjes, keurig, voorkomend, werkelijk voorbeeldig. En we moeten zulke jongeren maar niet te snel gaan wegzetten. Helaas gebeurt dat wel. Ook op school. Ja, zelfs op een reformatorische school. We krijgen zulke jongeren het te horen van anderen uit de klas. Wat ben jij een vrome, zeg. Jij wil zeker dominee worden. Of worden ze nageroepen, hey Revo. En ze komen buiten de groep te staan. Omdat ze niet met alles meedoen en niet met alles mee kunnen doen. Dat is eigenlijk aangrijpend. Serieuze jongelui die willen leven naar Gods geboden, die ook op een reformatorische school worden weggezet, worden neergezet, worden nagekeken en worden afgewezen. Ja, nog dichter. Het gebeurt zelfs in de Ebenaese kerk op de catechisatie. Als er jongeren zijn die hun huiswerk wel hebben gemaakt. Als er jongeren zijn die wel betrokken meedoen. Als er jongeren zijn die wel antwoord geven op de vraag. Zelfs wel eens een vraag stellen en zich kwetsbaar opstellen. En daarmee uitspreken wat er leeft, ook in hun hart. Dan wordt dat niet normaal gevonden. Dan worden ze soms uitgelachen en een beetje vreemd aangekeken. Ja. Zo'n jongere als hij, als die rijke jongeling, die wordt helaas maar al te vaak vreemd aangekeken. Jezus keek hem ook aan. En dat lezen we ook, vers 21, maar dan wel heel anders. En Jezus hem aanziende, beminde hem. Dat vind ik toch wel een van de meest ontroerende teksten en ontroerendste geschiedenissen uit de Bijbel. Jezus die kijkt deze man aan. En dan staat er in het Grieks een woord dat laat zien dat het veel meer is dan een vluchtige blik. De Heere Jezus blijft hem als het ware aankijken, onderzoekend, doorzoekend. Wat hij dan ziet? Een jonge man, ernstig, serieus, voorkomend. En wat hij daarvan vindt? Het verheugt hem. Het verblijdt hem. Marcus, die schrijft er zelfs bij. En Jezus hem aanziende, beminde hem. Jezus kijkt hem aan en heeft hem lief. En weet je wat mij daarbij zo opviel? Dat is dat werkwoord dat dan in het Grieks wordt gebruikt voor beminde hem. Afgeleid van het woordje agape. En helaas leggen de kanttekenaren op de Statenvertaling dit woord dan verkeerd uit. Als zij daarbij zeggen, dat is toonde hem tekenen van toegenegenheid. Gelijk dit woord soms ook betekent. Maar agape gaat veel verder en reikt veel dieper dan toegenegenheid. Want het is datzelfde woord wat in het Grieks ook wordt gebruikt als het gaat over Gods liefde in Christus Jezus. Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Datzelfde woord. Of 1 Johannes 4 als er staat God is liefde. Het gaat hier om die onbaatzuchtige liefde. Die zich opofferende liefde. Die liefde zonder bijbedoelingen. De liefde die geen voorwaarden stelt. De liefde die zich geheel en al richt op de ander. Het is die liefde die Christus bewoog naar deze aarde te komen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Het is hier deze liefde. Jezus keek hem aan en had hem lief. En Matthew Henry die zegt daarvan, het behaagde Jezus te zien dat deze jongeling een onergelijk leven had geleid en dat hij begeerde te weten hoe hij een nog beter leven kon leiden. Het doet hem goed als er jonge en rijke mensen zijn die de weg naar de hemel vragen en daarop gericht zijn. De liefde van Jezus, die richt zich hier op één die Gods gebod in acht neemt. Natuurlijk is daarmee nog niet alles gezegd. En natuurlijk moeten we deze jonge man al niet wat in de handen stoppen. En al helemaal moeten we niet doen alsof er een derde weg is voor nette, keurige, trouwe wetsonderhouders. Alsof je met wat serieusheid en met wat vroomheid er al wel komt. Maar laten we alsjeblieft ook niet meewarig en negatief doen over jongeren en ouderen die in alles zoeken te leven naar Gods geboden. Want we kunnen en we mogen toch op grond van deze tekst zeggen dat het God goed doet. Als ze er zijn die leven naar zijn woord. Het staat toch niet voor niets in de schrift. Wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien. En wat dat betreft zou het helemaal niet verkeerd zijn als de kerk vol zou zitten met rijke jongelingen. Want het leven van die rijke jongeling is tot hiertoe toch ook aan te bevelen. Een leven naar Gods geboden. Een leven volgens Gods inzettingen. Zou je dat dan niet gaan doen, jongelui? Leven naar Gods geboden. Ernstig, ijverig en ook serieus. Want we zien dat de Heere Jezus sterk betrokken is op die jonge man. Hij krijgt ook met hem van doen. En hij is bewogen met deze jongen, die ook in godsdienstig opzicht zoveel voor heeft. En juist daarom grijpt het de Heere Jezus ook aan, dat aan de andere kant die jonge man ook nog wel wat mist. Want hij doet veel goed. Er is veel in hem om te prijzen. En je zou zeggen, hij is niet ver van het koninkrijk van God. Slechts één ding schort er aan. Slechts in één ding blijft hij achter. Slechts één ding ontbreekt er. En daar wijst de Heere Jezus hem op. Indringend, liefdevol en met klem. Eén ding ontbreekt u. Eén ding. Nou, dat is toch niet veel. Als je op reis gaat en je hebt je koffer ingepakt en je bent één dingetje maar vergeten. Of als je een toets op school hebt gemaakt en je hebt alles goed op één foutje na. Het is slechts één ding. Maar het is tegelijk wel het allerbelangrijkste. Want hij mist de liefde als de vervulling van de wet. Hij komt tot Jezus als één die het bezit. En niet als één die het mist. Hij komt tot Jezus als één die al een eind op weg is. En niet als één die een eind weg is. Hij meent dat hij het best goed doet. En heeft het goed met zichzelf getroffen. En daar loopt het voor hem op vast. Want dat blijkt wel als we het evangelie van Matthäus erbij nemen. Want daar hoort het hem zeggen als de Heere Jezus hem de wet heeft voorgehouden. Matthäus 19. Het slot van vers 20. Dan zegt hij, wat ontbreekt mij nog? Hij kwam tot de Heere Jezus niet met een schuldverslagen hart, maar met een opgeblazen hart. Hoe anders was het bij hen die uitriepen op die eerste Pinksterdag, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Of bij Paulus, toen hij werd stilgezet op de weg naar Damascus en het vroeg, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Of als we denken aan die stokbewaarder, die het toeriep naar Paulus en Silas. Wat moet ik doen om zalig te worden? Toen kwam die vraag uit een door Gods geest verslagen en verbrijzeld zondaarshart. Toen kwam die vraag uit de mond van een die door Gods geest ontdekt was aan zijn zonde en aan zijn schuld. Hier komt de vraag uit een onherboren mensenhart. Het is hier de vraag van een die nog rechtop staat in zichzelf en de schuldbeleving en de schulderkentenis wordt door hem gemist. En daarom dringt de Heere Jezus door tot op zijn hart. Want ondanks al het goede van die rijke jongeling, staat hij nog buiten het koninkrijk van God. Wat zijn eigen ik moet eraan, zijn vrome ik moet eraan. Hij moet sterven aan zichzelf. Hij moet de zonde, moet hij afsterven. En ik ook. En u. En jij ook. We moeten de dood in. Met alles van onszelf. Alles wat we zelf hebben opgeknapt. En alles wat we zelf hebben opgebouwd, dat moet ons worden ontnomen. Het moet ons schade en drek worden, opdat we Christus mogen gewinnen. Daarom is het ook dat hem nog iets ontbreekt. Dat ene ding. Dat brengt ons dan bij onze laatste gedachte. Eén gebod belet hem. Want wat is dan dat ene dat hij nog moet doen? We lezen het. De Heer Jezus zegt het. Vers 21. Ga heen. Verkoop alles wat gij hebt, geef het de armen, gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Zo op het eerste oog bevat dit gebod, dit bevel van de Heere Jezus wel meer dan één ding. Want hij moet heen gaan, hij moet alles verkopen wat hij heeft, hij moet het aan de armen geven, hij moet terugkomen, hij moet het kruis opnemen en hij moet Jezus volgen. Eigenlijk staan er dus 6 dingen, toch cirkelt alles om dat ene. De overgave van zijn hart aan Jezus. En daartoe moet hij zijn eigen gerechtigheid leren verliezen. En daartoe moet hij alles wat hij zelf heeft opgebouwd leren verliezen. En daartoe moet hij leren dat hij met al zijn vrome wetswerken, hoe goed ze op zichzelf ook zijn, dat hij daarmee niet voor God kan verschijnen. Hij moet leren dat hij het niet kan doen, dat hij het niet hoeft te doen, maar dat Jezus het zal doen. Hij hoeft niet orde op zaken te stellen. Christus zal het in orde gaan maken. En uiteindelijk wordt hij daarmee dus voor de keuze geplaatst. Zijn geld of het leven? De aardse schat of de hemelse schat? En waar kiest hij nou voor? Houdt hij vast aan geld en goed? Of leert hij het te verwachten van Jezus bloed? Blijft hij voor zijn rijkdom gaan? Of gaat hij achter Jezus aan? Want om het eeuwige leven te ontvangen, zal hij Jezus moeten leren volgen. Zijn spoor gaan. Zijn voetstappen drukken. En hiermee raakt de Heere Jezus die jongeling op zijn zwaarst. Want in dit ene gebod, in dit ene bevel, legt die hoogste profeet de ellende van deze man in één slag bloot. Het is de gehechtheid aan geld en goed die zich als een slagboom heeft geplaatst tussen God en zijn ziel. En die slagboom, die moet worden verbroken. Ja, er moet wat worden afgebroken en worden weggenomen om de zaligheid in Christus te ontvangen. En hier blijkt toch dat de Heere Jezus de docent is in het stuk van de ellende. Als de Heidelberger het later heeft omschreven, wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ga heen, verkoop alles, geef het aan de armen, kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Ja, wij ook. Wij hebben alles te verkopen. Alles te verkopen waarop wij steunen, onze tranen, onze gebeden, onze ontroeringen, onze indrukken, onze overtuigingen, onze gevoelens, al onze eigen gerechtigheden. We hebben afstand te doen van alles van onszelf, ons eigen ik moet de dood in. We hebben onszelf te verloochenen. Ja, dat we alles leren schade en drek te achten om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Om zo niets anders over te houden dan Jezus alleen. Dat is nou die goede ruil. Om alles in te leveren. Ook mijn vroomheid. Ook mijn eigen gerechtigheid. En in te mogen ruilen voor datgene wat de Heere Jezus aan het kruis heeft verworven. De gerechtigheid en het eeuwige leven. Dat alleen is de weg naar het eeuwige leven. Achter de Heere Jezus aan. Wat zal Hij doen? Waar zal Hij voor gaan? En ik, u, jij, wat heb je er nou voor over om Jezus te volgen? Wat mag het je nou kosten? Als de Heere vraagt van jou je geld, als de Heere van jou vraagt jouw tijd, als de Heere van je vraagt om alles op te geven voor Hem, je vrienden die je verleiden tot verkeerde dingen, je hobby misschien, waar je veel te veel tijd aan kwijt bent, je mobiele telefoon waar je verslaafd aan bent, je gemakzucht, waardoor de Bijbel zo vaak dicht blijft. Je karakter, waardoor je zo negatief doet naar anderen. Je gerichtheid op dit leven, waardoor je ook opgaat in alles van beneden. En het is alsof op die weg even alles stilvalt. Nu komt het erop aan. Nu moet hij kiezen. Zijn geld of het leven. En hij kiest. Maar hoe aangrijpend. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. De aardse schat weegt hem zwaarder dan de hemelse schat. Zijn geld is hem meer waard dan het leven. En daarmee ook meer dan zijn leven. En daar gaat hij. Weg. Bij Jezus vandaan. Het donker in. De verlorenheid tegemoet. Machteloos en troosteloos. Voelt u, begrijpt u, waarom ik dit een van de meest aangrijpende geschiedenissen vind uit de Bijbel? Eerst dit. Jezus hem aanziende, beminde hem. En nu dit. Maar hij ging bedroefd weg. Hij was op de Heere Jezus aangewezen. De eeuwigheidsvraag hield hem bezig. De vraag naar het eeuwige leven liet hem niet los. En het leek zo veelbelovend. Je zou bijna zeggen, bijna was hij er. Hij stond er buiten. En hij bleef er buiten. En daar gaat hij. Nee, niet met gebalde vuist. Die boos is op de Heere Jezus. Op wat de Heere Jezus tegen hem zegt. Dat hij boos is op het woord wat de Heere Jezus hem voorhield. Hij gaat niet schelden. Hij gaat niet weg vol vijandschap en vol afkeer. Maar hij gaat wel. Zwijgend. Wenend. Dit gaat hem te ver. Dit kost hem te veel. Zo ver kan en wil hij niet gaan. En de tranen die lopen over zijn wangen. Droefheid vervult zijn hart. Ja, want droefheid wacht uiteindelijk een ieder die zich van Christus verwijdert. Buiten Christus vind je geen vreugde en ook geen vrede. En wie bij Christus vandaan gaat, zal dat ook voor altijd moeten betreuren. En wacht een eeuwig wenen en knersing der tanden. Maar zo kan het dus gaan. Godsdienstige mensen, keurige mensen, voorbeeldige mensen. Maar toch, ze verkiezen geld en goed boven Jezus bloed. Hoe ligt dat nou bij jou? Want het kan zijn dat je leeft naar Gods geboden. Maar als Jezus volgen je te veel kost, blijf je er wel buiten staan. Want het moet wel op Christus aan, ja, achter hem aan, hem leren volgen. Alles kwijtraken, om alles in hem te vinden. En dan kun je gaan, huiswaarts. Inderdaad, huiswaarts. Naar het huis van de hemelse Vader. En dan niet bedroefd, maar wel verheugd. Blij, omdat je alles in Christus hebt gevonden. En dan zul je dan misschien hier niet veel meer hebben. En dan zou je dan misschien platzak zijn. Dan zal je als een arme door die aardse woestijn heen moeten. En dan zal je misschien goed en bloed zijn afgenomen. Toch ben je rijk in Christus. En in hem een bezitter, een ontvanger van het eeuwige leven geworden. En van binnen in het hart zingt het. Wegwereld, wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren. Maar door Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. En laten we de Heere danken en bidden en tegelijk om een zegen vragen voor de maaltijd. Heere, zo mag uw naam worden gedankt en erkend voor uw woord waarmee u tot ons komt. En mochten we vanuit uw woord lezen van hem, die rijke jonge man, die het kon zeggen, al die dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. En dat u hem aanzag en beminde, o Heere Jezus Christus, o geef toch dat de jongeren, de ouderen, dat we alles zullen verstaan hoe goed het is om in uw wegen te wandelen, om naar uw inzettingen te leven. U roept het toch ook toe op, keer op keer vanuit uw woord. Maar geef dan toch ook, dat we ook dat ene ding, dat niet zal ontbreken in ons leven. Die restloze overgave aan hem, die alles heeft gedaan, een volkomen zaligheid verworven, de Heere Jezus Christus. O Heere, bewaar ons ervoor. Dat we als die rijke jongeling naar huis gaan, bedroefd, of misschien dat nog geen eens, maar wel vasthoudend aan alles van onszelf. Maar geef toch dat de slagboom is weggehaald, is weggebroken, en dat er in ons leven die uitgaande daad komt om alles op te geven en zo in alle armoede achter hem aan te gaan, om te beërven, te ontvangen het eeuwige leven dat u hebt verworven. Wilt u zo met ons gaan de week in, alle dingen die van ons worden gevraagd. In het bijzonder bidden we u voor de rouwdragende familie van de Berg. Wilt u ze nabij zijn, als morgen ook de gang moet worden gemaakt naar de begraafplaats. Gedenkt u in ieder van ons, bij alles wat op ons afkomt. Wilt u ook in de avond nabij zijn, als we een ogenblik met de jongeren nog mogen doorspreken over de preek, wilt u daar uw zegen over geven, het eten dat dan ook gebruikt mag worden, dat het tot onderhouding mag zijn van ons lichaam, wilt u ook dat geven tot versterking van ons lichaam. En dat we ook op een goede open wijze met elkaar mogen doorspreken over wat er staat in uw woord. Heere, aanvaard zo onze dank voor het goede wat gij ons gaf. Wat verkeerd was, wilt u het genadig vergeven en ons in alle dingen leiden, door uw woord en door uw geest, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Vers 13 van 73.
Thank you.
mogen naar huis gaan en de zegen van de Heer ontvangen. En nogmaals alle jongeren van 12 tot 16 jaar welkom heten bij de preekbespreking voor straks. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.